Ik zou denk persoonlijk op 3 Sainz zetten.
En niet Norris. Dat is wereldkampioen. Hoort wel in
ik
de
weet
top
het,
3.
Ik weet het, maar...
vind ik hoor. Heeft een goede teamgenoot verslagen.
Ja, ik ben er eigenlijk wel... Ik zou ook Sainz, denk ik... Kijk, Norris had gewoon de beste auto.
Ja.
En die had al lang kampioen moeten zijn.
Formule 1 Paddock Praat. Met vandaag.
We blikken terug op het seizoen 2025. Met spanning tot aan de laatste race. Het dramatische jaar voor Lewis Hamilton bij Ferrari. En hadden we dit jaar de beste rookies sinds tijden. Dat en meer bespreken we met coureur Jeroen Blekemolen.
Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine. Sinds 1994 het race magazine van Nederland. Is dit Formule 1 Paddock Praat.
Mijn naam is Bas Holtkamp aan tafel. Geert Bos en Jeroen Blekemolen. Nou, volgende week gaan we het uitgebreid hebben over Red Bull en Max Verstappen. Nu de andere teams en coureurs. Gerard, ons mooie blad Formule 1 Magazine, hebben we een mooi jaarboek. En daarin hebben we de top en flop van Guido van der Garde. Zullen we daar eens mee aftrappen?
Ja, laten we dat doen. Guido heeft een eindrapport samengesteld. Heeft wat cijfers uitgedeeld in het jaarboek. Hier speciaal voor de mensen die denken, hoe ziet dat eruit? Zo dus, te koop.
Als je kijkt op YouTube, hè? Spotify wordt het wat lastiger.
Als je kijkt op YouTube, ja. Inderdaad, zo is het. En Guido heeft al zijn wijsheid, en die is best groot, heeft hij besloten dat Max Verstappen de beste coureur van dit seizoen was. Die krijgt bijna een 10. Net niet, omdat hij geen kampioen werd, schrijft Guido. Max Verstappen, de beste, ja. En dus beter ook dan George Russell en Lando Norris, die gedeeld tweede worden, zeg maar, in Guido's beleving. Dus dat zijn een beetje de toppers. En wil je de flop ook meteen horen?
Nou, laat eerst kijken. Zijn we het eens met deze toppers?
Nou, wat ik mooi vond van eigenlijk dit uitslagje. We verzinnen allemaal maar wat. Wie er de beste is of niet. Maar ook Autosport, die heeft ieder jaar een top 50 coureurs. Autosport.com. En die zette Max ook stevast op nummer 1 daar.
Ja.
En Lando Norris, die stond voor mij 4-5 of zo. Ik vind dat wel... ik vind het wel de Engelse media toch een beetje sieren. Ondanks dat we natuurlijk heel veel hebben afgegeven op de Engelse media. Want
ja,
ze zijn
zeker.
Een beetje bevoordeeld.
Maar klopt, dat was bij Autosport, was ook bij Sky F1. Ook Max, allemaal favoriet op 1. Hij heeft wel een soort van kentering teweeg kunnen brengen.
Niet normaal, wat die comeback, het is ongelooflijk. En eigenlijk, ik heb naar zijn interview zitten kijken bij de collega's van Viaplay. Heerlijk. Hij is gewoon wat ouder geworden. Wat volwassener geworden. Heel relaxed.
Ja.
Het maakt hem allemaal niet zoveel uit, maar,
nee, klopt.
Maar hij is nog steeds wel gewoon echt absoluut de beste.
Ja. Ja, ik denk dat we daar allemaal wel over eens zijn, dat hij ook voor ons de nummer 1 was.
Ja.
De nummer 2 en 3.
Ja, Russell en Norris dus. Hè?
Russell vond ik ook wel een heel sterk seizoen.
Ja.
Hoor.
Ja.
Heel constant.
Heel constant.
Stond er altijd.
Ja. Heel,
Kimi die had het op een gegeven moment echt moeilijk met hem.
Ja.
Af en toe... was hij een keer sneller, maar in principe, hij staat er gewoon altijd.
Ja.
Ik denk ook met die auto, hè, want we hebben het altijd over die Red Bull, die gaat niet. En Hongarije het beste voorbeeld voor Verstappen dan, dat die auto echt niet ging. Maar ik denk dat die Mercedes ook niet zo makkelijk was.
Nee.
Dat hebben we ook gezien. Dus ja, wat dat betreft mag je Russell wel hoog zetten.
Ja. Ik zou hem persoonlijk op 3 Sainz zetten.
En niet Norris. Dat is wereldkampioen. Hoort wel in
ik
de
weet
top
het,
3.
Ik weet het, maar...
Vind ik hoor.
Ja.
Wereldkampioen. Eerste wereldkampioen. Heeft een goede teamgenoot verslagen. Ik bedoel...
Ik ben er eigenlijk wel... Ik zou ook Sainz, denk ik... Kijk, Norris had gewoon de beste auto.
Ja.
En die had al lang kampioen moeten zijn.
Maar we zullen het straks wel over Williams hebben.
Ja, zeker. Maar ik denk inderdaad gewoon Sainz... puur... Als ik kijk qua hele indruk van dit jaar... Dan komt bij mij Sainz meer naar boven drijven dan een Norris. En misschien ook precies wat ze net zei ook bij de Britse... pers dat ze ook daar Norris op 4 hebben gezet.
Dat vind ik uniek.
Jullie vergeten de eerste helft van het seizoen. Toen was Sainz helemaal niet zo goed.
Klopt, komen ze meteen nog op in de Williams. Maar goed,
Oké. Houden we vast. Blijf luisteren, mensen.
Wie zit jij op nummer 3 dan, Norris?
Ja, uiteraard. Die hoort wel in de top 3.
Maar wel naar Russell.
Dus ik was het... samen met Russell. Ik ben eigenlijk... Guido's
uiteindelijk heeft hij het wel overleefd ten opzichte van Piastri. Heeft hij het wel waargemaakt met dezelfde auto. Dus, je mag hem ook zeker heel veel credits geven. Want hij heeft het wel gedaan.
Absoluut, ja.
Ja.
Dan de flop.
Ja, nou, bij Guido, en daar ben ik het op zich ook wel weer mee eens. Heb je 2 jongens van Alpine in de flop. Namelijk Doohan en Colapinto. En daarbij ook nog Esteban Ocon. En daar kun je van mening over verschillen. Ik denk dat heel veel mensen het met de Alpine coureurs Ja, die hebben het gewoon niet goed gedaan.
Nee, nou, was die auto ook niet best. Maar in verhouding tot Gasly denk ik, ja, nee.
Precies, dan nog kun je er wel wat meer uithalen. Ja. Dus beide onvoldoende. Ocon krijgt ook een onvoldoende in ons eindrapport.
Mm-hmm.
Ja, dat viel tegen. Maar misschien was dat juist wel omdat Berman zo goed was. Maar,
ja, ik zou toch iemand anders nog daar plaatsen dan Ocon.
Ja,
jullie?
Ik ook. Ja.
Ik denk dat wij misschien wel dezelfde uitkomen.
Nou, misschien wel, ja.
Jij, ik vind Ocon wel een terechte. Want ik vind echt dat hij is gewoon afgemaakt door Berman. En die heeft ook stomme fouten gemaakt een paar keer. Maar dat was een rookie. Maar ja, die was gewoon beter, sneller.
Ja.
Dus nee, ik vind Ocon ook een beetje door de ijs gezakt.
Ja.
Ja, dat sowieso. Maar ja, ik denk dat wij voor dat poppetje gaan in die rode auto.
Ja, niet? Toch wel. Ja.
Lewis Hamilton. Dat is me ook echt wel een flop van het jaar.
Ja, hoor. Is niet afgesproken. Maar ik vind het ook echt onvoldoende. Maar, ja,
natuurlijk. Die auto was niet optima forma. Maar hoe die zichzelf liet kennen, zeg maar. Ja. Denk ik, nou, daar staat geen wereldkampioen. Ik bedoel, als je kijkt naar iemand als Schumacher, die begon ook met een hok van een Ferrari, maar die heeft nooit gezegd, die was nooit zo aan het miepen geweest, zeg maar, om het een beetje plat te slaan. Ik zie jou een beetje lachen van.
Ja, nee, ik vind, ja, het is interessant, want hij is compleet door het ijs gegaan, ook Hamilton natuurlijk. Zeker de tweede seizoenshelft was hij gewoon niks meer waard, als je er gewoon goed naar kijkt. Hij begon nog best wel oké, hè, want laten we niet vergeten, hij wint die sprintrace in China en het was allemaal niet zo slecht. Dat zat niet ver achter Leclerc. Dus je denkt, nou, misschien komt het eraan. Maar hij gewoon hoe die er staat. Ik kan het niet begrijpen.
Nee.
Maar de motivatie is weg. Ik kan het misschien wel begrijpen. Je wordt ouder. Je bent niet meer...
Getig misschien.
Ja, je moet alles ervoor over hebben.
Maar je rijdt bij Ferrari. Je hebt de mooiste baan van de wereld. Hoe kun je dan niet gretig zijn? Dan moet je toch gretig zijn.
Maar hij heeft al 7 van die
goed,
die bekers waar Max de 4 van heeft.
Ja, en hij kan de eerste zijn die een 8e haalt. En hij rijdt bij Ferrari, weet je. Dus ja, ik bedoel, eerste seizoenshelft een 6. Tweede seizoenshelft
een
4.
Gedoven, ja, dat heb 4.
Middel de 5.
Ja.
Hij wil niet meer dat extra stapje zetten. En dat heb je wel nodig. Als je...
Ja.
Zeker met de nieuwe generatie. Zeker met de Verstappers en Lando Norris. Noem het allemaal maar op. Dan moet je echt... Ja, dan is hij ook een oude vent aan het worden. En dan moet je gewoon echt 2 stappen harder zetten.
Ja.
Anders gaat het niet.
Nee, maar dan moet je dat dus doen. Of je moet stoppen. Maar je kunt niet zeggen, ik kan dat of wil dat niet doen. En daar kom ik mee weg. Want ik ben immers Lewis Hamilton. Ik ben 7 keer wereldkampioen. Dus laat mij maar lekker wat aanmodderen. En daar mag niemand iets van vinden.
Nee.
Hij komt er dan wel makkelijk mee weg, toch? Door zijn status. Juist die status.
Door zijn status. Ja,
maar dat schept juist verwachtingen, vind ik, die status.
Ja, maar ergens gaat het vuurtje uit.
Ja.
En ik zie gewoon...
Maar dan moet hij gewoon ophouden en plaatsmaken.
Kijk, het is knap dat Alonso nog wel... die is 44.
Ja.
Dat hij nog wel dat vuurtje ook een beetje heeft.
Ja.
Moeten we ook eerlijk over zijn. Dat is natuurlijk ook bijna uit.
Ja.
Maar die gaat er nog wel voor.
Ja.
Die gaat nog net het stapje extra wel doen.
Ja. Ja.
En die heeft alleen de auto niet. Nou ja, dat had Hamilton ook niet. Ik bedoel, daar kunnen we ook
eerlijk over zijn. Ja, nee,
dat is ook weer waar, hoor.
Ja. Oké, tot zover de top en de flop. Gaan we nu even het aantal teams afpellen. We trappen af met McLaren en we eindigen met Ferrari. Hè?
Ja,
lekker man.
Nou, McLaren jongens, het is eindelijk gelukt. Oké, vorig jaar ook al constructeurskampioen, dit jaar natuurlijk weer. Maar nu eindelijk een coureur kampioen in een van hun auto's. Ze hebben het wel zichzelf heel moeilijk gemaakt, hè?
Ja, dat zeker. Het was een zware bevalling. Het was nog net geen keizersnee, maar het had er wel veel van weg. Want ik bedoel, hè, het kind is geboren, zeg maar. Maar daar houdt het ook wel mee op. Het heeft 10 vingers en 10 tenen. Maar het was wel, het was toch een zwaardere bevalling dan ik dacht. En jij misschien ook.
Ja, met die auto had je natuurlijk 3-4 races voor het einde van het seizoen al lang kampioen moeten zijn.
Ja.
Zo is het gewoon. Zo simpel is het. Alleen ze pakken punten van elkaar weg. Rare strategieën. Rare dynamiek ook in het team.
Ja.
We moeten het eerlijk houden. Ja, dan niet en dan wel. En, het is allemaal niet. Ja, nee. Dus ze hebben het echt. Dat het uiteindelijk op 2 punten neerkomt. Hè, dat is natuurlijk. Daar gaat nergens over.
Nee. Maar onderaan de streep. Ze hebben wel woord gehouden. We houden vast aan deze regels. Het moet eerlijk verlopen. En nou, het was kielen. Maar sommige medewerkers zijn verdeeld of het wel zo eerlijk was. En net zoals strategie in Monza bijvoorbeeld.
Ja. Ja, nou ja, goed. Ja, dit zijn die papaya-regels. Hè?
Ja.
En die hebben gewoon voor meer... die hebben meer vragen opgeleverd vaak dan antwoorden geboden. Ja, en dat is in principe de verkeerde kant op.
Ja.
En het erge is natuurlijk... Kijk, als je gekke regels bedenkt die de buitenwereld niet snapt... dat jij of ik of Jeroen of wie dan ook zich daarover verwondert... dat is tot daaraan toe. Hè? Maar, Maar dat als je dan intern maar op één lijn zit. Maar dat was het ook niet, hè? Want intern wisten ze soms ook niet meer van elkaar wie nou wat moest doen en wie voor moest laten. En,
ja.
Dus het schepte vooral intern ook verwarring. En dat is natuurlijk dodelijk. En daar zijn ze mee weggekomen. Maar ik bedoel, als je dit nog 10 keer doet, dan gaat het 8 keer mis natuurlijk. Ze hebben gewoon geluk gehad dat ze nog iemand hadden die titel heeft gewonnen. Want het was echt op haren en snaren.
Denk je dat ze deze regels zullen vasthouden over volgend jaar, Jeroen?
Dat gaan ze weer doen. Ze zijn daarin niet goed in hun hoofd, zeg maar, vind ik. Ja, je moet gewoon keuzes maken. En we hebben bij McLaren Senna Prost gehad. Dat was dat ging natuurlijk nergens over die Ricciardo. Ja, dat was nog veel heftiger eigenlijk dan
absoluut,
dit.
Ja.
Nu moet het allemaal gemoedelijk gaan. Maar nee, ja, het is in zo'n team ook is het gewoon oorlog. De engineers, ja. De monteurs, die willen toch ook gewoon dat jouw auto wint. Ja. Dus daar zit spanning. En ze willen het allemaal gelijk houden. Ja, dat kan eigenlijk niet.
Nee. We hebben ook nog de pech gehad, althans de pech. Een fout gemaakt met die vloer. Waardoor ze natuurlijk uit de uitslag werden geschrapt in Vegas. Waardoor het natuurlijk nog steeds nog spannender werd. Als we even kijken naar Norris. Los van die disqualificatie heeft hij ook nog in Zandvoort. Dat zijn auto de geest gaf. Ja. Hij heeft het nog gehad in foutje. Canada.
Ja,
dat hij op. Ja. Ja. Maar als je kijkt.
Fout.
Ja. Stomme fout, ja. We hadden verwacht dat het veel vaker zou gebeuren, toch? We hebben het heel vaak in de podcast gehad.
Ah,
die gaan elkaar eraf zouden rammen. Nu alleen hij zichzelf afgerand. Maar goed.
In de sprintrace in Amerika.
Ja, maar, dat is waar. Ja,
maar, dat was ook een beetje samenloop van omstandigheden natuurlijk. Ja.
Maar voor de rest hebben ze elkaar wel in leven gelaten. Dan moet je ze wel weer nageven.
Ja.
Dus is er nou een echte kampioen bij of niet? Want dat is eigenlijk...
Ja,
kijk, Verstappen had nooit iemand na zich gehad die ook maar een beetje meedeed. Die bocht heen eraf, zoek het uit. Ga jij maar buiten de baan.
Ja.
En deze twee hebben dat wel gedaan. Maar ja, uiteindelijk is er wel 1 kampioen geworden.
Ja. Ja. Is de terechte McLaren-coureur kampioen geworden? Ik bedoel, heel lang riepen we hier van Piastri, dat wordt de kampioen. Natuurlijk een heel sterke start van het seizoen. Ja, nou ja, toen kwam Norris terug en viel hij in 1 keer weer terug in het veld.
Nou, ik van die twee vind ik het dan wel terecht uiteindelijk. Want ik had het net zo terecht gevonden als Piastri kampioen was geworden, hoor. Ik bedoel, zoveel punten zitten er ook weer niet tussen. Maar je kunt niet zeggen dat Norris kampioen is geworden, terwijl bijvoorbeeld Piastri veel beter was, maar 3 keer van de baan werd gereden of zo.
Nee.
Of 3 keer pech had met iets. Ik bedoel, Norris is kampioen geworden omdat hij uiteindelijk minder fouten maakte dan Piastri in mijn beleving. En net iets constanter was en net iets beter was op de momenten waar het er om ging. En uiteindelijk, de stand ligt ook niet. Wie bovenaan staat, is ook gewoon het beste. Ik bedoel, die punten krijgen niet cadeau bij de pitstop. Je moet er toch wat voor doen.
Ja.
Je spaart ze niet op een kaartje. Dus uiteindelijk kun je niet zeggen dat Norris niet terecht kampioen is. Maar Piastri was niet de mindere. Zeg maar presteerde minder op het moment dat het erom ging. Dat is denk ik de mijn samenvatting.
Ja, toch blijft het raar dat hij ineens zo terugviel, hè?
Ja, dat wel, ja.
Ja, bizar. Nou ja, goed. Norris was gewoon in het begin en op het einde fantastisch.
Ja.
En wereldkampioen waardig. Alleen in het midden is hij gewoon helemaal de weg kwijtgeraakt.
Ja.
En toen was er denk ik de Piastri die gewoon alles overnam. Maar die is daarna weer helemaal speelt er wat achter de schermen. Het is natuurlijk altijd moeilijk. De setup, waar ga je heen? Nieuwe vloer, update, noem het allemaal op. Het kan met heel veel dingen te maken hebben. Ik vond het interessant dat ze bepaalde baantypes... Dat vond ik nog wel mooi. Dat Norris gewoon met wat meer grip beter is. En Piastri met een baan met wat minder grip. En dat je minder downforce. Dus,
klopt.
Ja, dat zijn van die dingen die dan ook boven komen drijven.
Ja.
Maar denk je niet dat bijvoorbeeld, of jullie denken jullie niet dat bijvoorbeeld Piastri zich nu ook een beetje heeft ingehouden, hè? Teamstrategie, zeg maar, een beetje meedoen met die papaya-regels, maar dat hij dus voor komend seizoen denkt van als het na 3 races niet gaat zoals ik denk dat het moet, dan zoekt iedereen het maar uit en trekt mijn eigen plan wel. Want dat is denk ik een beetje wat bij hem achterblijft na dit seizoen zo van. Dan ga ik volgend jaar wel wat meer voor mijn eigen kans.
Ja, andere kant denk ik, had je dat nu ook al gelijk moeten doen. Je weet nooit of hoeveel kans je krijgt om kampioen te worden. Dan zou ik dat niet achterhouden. Dan, ja.
Nee, precies. Dat vind ik ook. Dat had hij nu misschien moeten doen. Maar ik denk dat wel echt van invloed kan gaan zijn op volgend jaar, hoor. Maar dat weet ik niet.
Ja, waar moet je heen? Dat is het moeilijke nu is dat niemand weet wie snel gaat zijn. Wie bouwt de beste motor en wie bouwt de beste auto. Ja. Dus het is zo ingewikkeld nu. Je moet nu toch eerst gaan kijken. En dan moet je het schaakspel beginnen.
Ja, nee, absoluut. Ja.
En dan staat Max Verstappen nog steeds bovenaan, want die kan alle kanten op. Maar dan is een Piastri ook wel een mooie speler. Ja. Die kan gewoon natuurlijk echt wel zijn route gaan bepalen.
Ja. Volgende team, Mercedes. Tweede geworden in de constructeurskampioenschap.
Ja, nou ja, een beetje zoals wat Jeroen al zei over Russell. Hè. Constant is er op de momenten dat het dat hij er moet zijn.
Ja.
En misschien niet altijd, want dan had hij echt meegedaan om de titel. Maar ik denk dat Mercedes toch wel relatief tevreden kan zijn, toch? Over dit seizoen. Ik denk dat ze redelijk maximaal hebben gepresteerd. En de gok, die het toch een beetje was met Antonelli, nog best wel goed heeft uitgepakt. Bij Vlagen natuurlijk niet, omdat hij soms een periode had dat hij even wat minder was.
Ja.
Maar als ik Mercedes was, zou ik niet ontevreden zijn over bijvoorbeeld de ontwikkeling van Antonelli. En ook niet de combinatie met Russell. Dat was op zich was geen slechte combi.
Ja, ik vond ook uiteindelijk, Antonelli natuurlijk midden van het seizoen ook heel moeilijk had hij het.
Ja.
Maar is hij ook uitgekomen en daar heeft hij heel veel van geleerd, denk ik. Dus dat is echt een jongen voor de toekomst. Ja. En daar gaan we veel van zien.
Ja, dat denk ik ook inderdaad.
Hij kon alleen niet instappen en meteen laten zien wat er een beetje werd voorgespiegeld aan ons.
Ja, het was geen nieuwe Hamilton, zeg maar, zoals hij in zijn eerste jaar.
Nee.
Dat,
nee, en daar zijn er weinig van.
Ja.
Uiteindelijk ga maar kijken wie er echt in zijn eerste jaar meteen meededen vooraan.
Ja.
En daarom vind ik het altijd nog steeds een beetje, rookies die maken fouten. Ja, ik vind het altijd een beetje onzin, want je hebt ervoor ook al een paar jaar gereisd.
Het is niet nieuw, zeg maar.
Nee, het spelletje is hetzelfde.
Ja.
Maar er zijn er maar een paar die het echt meteen kunnen. En hij had even moeite, maar op het einde was hij natuurlijk, was hij eigenlijk nog sterker dan Russell.
Ja, absoluut. Ja.
En het team denk ik sowieso gewoon goed gedaan. Geen topauto, maar wel gemaximaliseerd ook met die auto.
Ja, precies. Dat inderdaad. Ja. Dat
denk ik zometeen gaan we alle rookies eventjes ranken. Maar als ik kijk nog even heel naar Russell. Hè. Die hebben we allemaal met onze top en flop goed oordeel gegeven. Ja. Is hij kampioenswaardig materiaal? Als hij volgend jaar een goede auto heeft, dan
wordt hij kampioen.
Toch? Ja,
is toch wel, zeker. Als hij de beste auto heeft, dan wordt hij kampioen. Ik denk dat hij minder fouten maakt dan Piastri en Norris bij elkaar.
Ja, dat denk ik ook hoor.
Dus die maken het wel waar als het.
Maar toch, dat dacht ik dus ook van Piastri dit seizoen. Zo van als die de beste auto heeft, McLaren, en die is een coole kicker, die maakt niet zoveel fouten als Norris, en dus wordt Piastri kampioen. En dan zie je toch, als het erom gaat, dan komt ook bij Piastri de druk, ging toch wat foutjes maken die we niet van hem verwachten.
Dus dat Baku.
Daarom. En dat kan met Russell dan ook wel gebeuren. Hè? Want die heeft in het verleden natuurlijk ook wel eens foutjes gemaakt.
Ja.
Maar die is wel ervarener dan Piastri. Dat vergeten we ook wel eens. Hè? Piastri is toch nog iets later begonnen dan bijvoorbeeld Norris en Russell. Die categorieën. Dus misschien zit ik niet op het juiste spoor. Maar ik moet het wel eerst nog zien. Zou niet zomaar wat geld op Russell inzetten. Dan moet ik het nog zien. Zomaar. Of die dan ook met die spanning. Want het is toch een andere soort druk. Want nu ging het erom best of the rest, zo nu en dan eens wat winnen. En als je dan echt een heel seizoen om de titel moet vechten. Russell heeft het wel laten zien natuurlijk in het verleden, in andere klassen. Maar dat gold voor Piastri ook. Ik ben benieuwd. Ik moet het nog zien, Russell.
Gaan we naar het volgende team. We gaan een beetje husselen hoor. We gaan nu naar, ik denk wel de grootste flop. Alpine. Dat was toch bar en boos hè, dit jaar.
Ja, zonde eigenlijk. Met zo'n Briatore aan het hoofd.
Ja.
Dan denk je toch even terug aan de jaren 90. En Schumacher en kampioen Benetton en zo. Maar nee, het is niet uitgekomen. Ik vond wel Gasly uiteindelijk. Die heeft echt wel mooie dingen laten zien. Q3 gehaald vaak.
Ja.
Dus zo ver zaten ze er ook weer niet vandaan. Maar met name die tweede auto.
Ja, dat was natuurlijk echt dramatisch. Nou, we hebben net al behandeld met de floppers inderdaad. Maar hoe moet het nu verder? Ik bedoel, Renault is gestopt. Ik bedoel, er gaat een Mercedes motor in. Wat het is toch bijna wachten tot er een ander naamkaartje aan wordt gehangen, toch? Ik zie dat niet nog heel lang doorgaan, toch?
Gewoon, aan de ene kant zou je zeggen, verkoop maar gewoon de boel. Pak maar in en hou er maar mee op. Maar aan de andere kant, je weet het niet. Misschien is die auto wel veel beter dan wij denken. En komt die helemaal tot leven.
Met een blok erin van Mercedes,
Misschien, want ik bedoel, hoe goed zijn de mensen die bij Alpine werken? Dat zal nu ook dan blijken, want met nieuwe ronde, nieuwe kansen en een Mercedes motor. En dan weet je nog niet of die echt zo goed is. Daar gaan we allemaal maar vanuit. Maar stel dat, ja, dan kan Alpine toch een stap maken. Je weet het niet. Maar ik weet niet hoe goed dat team... Dat vind ik zo moeilijk. Ik vind het moeilijk in te schatten hoe goed de mensen zijn die daar werken.
Ja, er zitten natuurlijk nog steeds heel veel goede mensen van, ook al van vroeger, ja, zeg maar letterlijk. Dus dan ga je echt 20 jaar terug, ja, in de, ja, tijd. Ja. Maar er zitten echt nog, de core bestaat nog wel daar.
Ja.
Ja, gaan ze het waar? Maar ja, ik weet, het is lastig. Ik denk ook dat het moeilijk is.
Ja,
het
maar is... Ja, je hebt net een paar van die wijzigingen nodig. Wat je zegt, een ander blok erin. Wordt er ook gefluisterd dat Horner daar misschien de teambaas gaat worden.
Ja, nou, ik weet niet of het daar dan per se beter van wordt meteen, maar... Toch? Ik bedoel, die kan ook niet toveren. Dus ja.
Nee, maar goed. We gaan het zien. Dan het volgende team waarvan we op voorhand dachten in onze seizoensvooruitblik begin dit jaar. Nou, dat wordt het lelijke eentje op de grid. Dat is Sauber. Dat is een tussenjaar. Dat wordt helemaal niks. Die gaan achteraan hobbelen net als het jaar daarvoor. En pas in 26 met Audi staan ze daar. Maar kijk nu. Dat is gewoon een hele mooie opleving. Hè? Zelfs een podium gestaan in Silverstone. Een van de leukste races misschien wel van het jaar. Hulkenberg, ja, eindelijk. Het was toch echt... Dit had toch helemaal niemand verwacht?
Nou, ik niet in ieder geval, nee.
Ja, heerlijk dat ze het zo goed gingen doen. Ja? Een traditioneel team. Ze hebben net een afscheid gedaan in de fabriek in Zwitserland.
Ja.
Ook een moeilijk moment, denk ik. Want daar werken ook heel veel mensen die al heel lang daar zitten.
Ja, en, het mooie Sauber-team, ja.
Ja, en Sauber is niet meer. En het wordt gewoon Audi.
Ja.
Maar natuurlijk heel veel mensen die meegaan. Ik ben benieuwd, want uiteindelijk dachten we allemaal... die gaan alles inzetten op volgend jaar. Dat hebben ze misschien ook wel gedaan. Maar toch deden ze dit jaar ook mee. Ja, en die Hulkenberg die weer tot leven komt.
Prachtig, ja, toch?
En Bortoletto ook gewoon hier. Ja, gewoon die doet ook dingen dat je denkt... Wauw.
Ja.
Het was wel verrassend.
Het was verrassend inderdaad. Natuurlijk ook de komst van Jonathan Wheatley vanaf Red Bull.
Heeft echt wel wat uitgemaakt.
Ja, ja, je sprak hem nog natuurlijk.
Ja, daarom. Blad. En ook wel andere mensen binnen Sauber die dan echt wel aangeven dat zoiets wel echt van invloed is, hoor. Het is toch sfeerbepalend en zo. Ik bedoel, ook hij kan niet toveren. Maar het gaat wel om leiding geven. Hè? Net even de mensen op de juiste manier benaderen. In hun kracht zetten. Vertrouwen bieden en zo. En dan kun je met z'n allen goede resultaten halen. En misschien bij zo'n team als Sauber op zo'n moment nog wel eerder dan bijvoorbeeld bij Red Bull of Mercedes. Zo, waar zoveel meer mensen met dingen bezig zijn. En bij Sauber waren de verwachtingen laag. Dus dan kun je ook al snel wat winnen. Nou, ik bedoel, ja, dat zag je met Hulkenberg. Ik bedoel, dat is wel een van de mooiste momenten, vind ik. Van dit is wel een van de grappigste momenten in de kamplijn. Dat ze daar zelf zo verbaasd over waren bij Sauber. Ik bedoel, die gast die eindigt op het podium. En bij Sauber denken ze allemaal, waar is de champagne? En, dan, en ze dachten, oh, dat hebben we helemaal niet. Want die hadden nog nooit rekening gehouden in het hele seizoen met überhaupt het podium. Ja. En dat er dan champagne van Mercedes en Aston Martin gehaald wordt. Of gebracht wordt, beter gezegd, door die teams. Leuk gebaar
natuurlijk. Heel mooi natuurlijk, ja.
Goed voor de marketing en zo. Maar toch, het is echt oprecht bedoeld. Zo van, nou, dan krijgen we wat van ons. Ja, dat zijn mooie dingen. En dat maakt van Sauber wel een beetje... Het van lelijke eentje op voorhand is het toch misschien wel het team met de meeste gunfactor, met de grootste gunfactor geworden dit seizoen.
Ja, mooi gezegd. Dat denk ik eigenlijk ook wel. Nou, je stipt al eventjes aan de Bortoletto. Laten we eventjes de rookies gaan ranken, jongens. Ja. Nou, we hebben er al twee gehad die onderaan bungelen. Dat zijn Colapinto en Doohan. Daar zijn we denk ik over eens.
Doohan heeft natuurlijk niet een eerlijke kans gehad eigenlijk.
Nee, 5 races, hè? Dat is te weinig.
Colapinto, iets te veel.
Maar hij liet niks
met
zien.
Met de portemonnee, die brengt gewoon veel geld mee. Is af en toe goed. Ik was vorige week met de familie Pirro onderweg en die runt hem. Zijn engineer. En de zoon van Emanuele Pirro, Chris Pirro. En die is heel erg onder de indruk van hem. Die ziet hem wel dingen doen dat je denkt, oké, hij is heel goed.
Ja.
Maar ze zijn ook reëel. Hij ziet hem ook niet als de nieuwe Max Verstappen. Dat is hij ook niet.
Nee.
Wie
is dan wel de nieuwe Max Verstappen, jongens? Want we hebben nog meer over. We hebben nog Lawson, Hadjar, Bortoletto, Berman en Antonelli.
Ja,
wie van deze bungelt onderaan van dit lijstje?
Onderaan? Ja. Mag je Lawson nog rookie noemen? Ja. Dat is het hele seizoen al de vraag natuurlijk. Maar die heeft dan wel... los van Doohan en Colapinto, dan kom je wel snel bij Lawson. Maar dat komt meer omdat die andere, omdat Antonelli, Berman en Hadjar hebben gewoon, en Bortoletto ook deels, hebben veel meer indruk, of hebben een goede indruk achtergelaten. En soms nog veel beter dan verwacht. Als je mij vraagt tenminste over Hadjar, dan
precies.
Moet ik echt op mezelf, op mijn eigen woorden terugkomen. Want ik dacht ook, dat wordt helemaal niks.
Maar denk ik net, Lassen is dan wel de minste. Ja, natuurlijk ook wel een behoorlijke knauw natuurlijk. Als je er twee races bij Red Bull eruit wordt gebonjourd.
Ja, en hij zat er echt doorheen. Hè? Ja. Nee, dat ook niet. Mentaal ook gewoon. Dat zag je gewoon aan zijn lichaamstijl. Ja. En uiteindelijk is hij er wel weer bovenuit gekomen.
Gelukkig.
Op het einde van het seizoen was hij ook weer niet zo slecht.
Nee.
Nee, hij heeft wel zijn plek, toen het ging om zijn plek, toen heeft hij zich weer wel veerkracht getoond. Ja.
Dus, nou, houden we over Antonelli, Beerman, Bortoletto en Hadjar. Wie staat er op 4?
Ja, voor mijn gevoel kom je dan... Ja, dat vind ik spijtig om te zeggen, want ik ben immers lid van de fanclub, zoals je weet. Maar dan kom je toch bij Bortoletto uit van die 4. Ik vind die andere 3 hebben het beter gedaan, vind ik. Dit seizoen.
Mm, ja, Jeroen?
Ja, ik vond het wel grappig. Max gaf het ook, Verstappen gaf het ook een analyse over. En die vond eigenlijk toch wel Bortoletto heel veel potentie hebben nog.
Ja, dat wel. Dat zeker.
En dat komt er wel uit. En dat vond hij bij Antonelli ook.
Ja.
Waar we het natuurlijk nog over gaan hebben. Maar ja, zeker. Dat vond ik wel interessant. Want je ziet wel dat er heel veel talent in zit.
Ja, oh, zeker. Maar dat is het. Die potentie is er wel. Maar kwam het er dit seizoen al uit?
Nou, het duurde eventjes voordat hij op gang kwam. En dan de laatste race natuurlijk minder. Die mega klap natuurlijk in Brazilië. Och, oei, oei, oei.
Foto. Ja.
Prachtige foto.
Ja, zeker. Ja.
Maar oké, de top 3 dan, jongens. Ja. Wie staat er op 3? Beerman, Hadjar of Antonelli? Jeroen, wie zit jij op 3?
Ja, ik zou dan Antonelli op 3 zetten.
Ja,
ik ook. Ja.
Maar ik vind wel, als je gewoon de laatste paar wedstrijden van hem ziet, dat vind ik echt indrukwekkend.
Ja.
En zeker als je ziet waar hij dan vandaan komt, dat hij in midden het seizoen gewoon echt niet meer zag zitten ook. Dat hij ook zelf bijna Hamilton-achtig voor de camera staat. Van,
ja, klopt.
Ik weet het ook even niet meer. Misschien kan ik niet meer rijden of zo. Weet je, dat hij een beetje dat hij er echt doorheen zit. Dat hij dan dat weet te herpakken. Dat vind ik wel heel knap.
Ja.
Dus dit is een jongen voor de toekomst. Deze gaat een keer wereldkampioen worden. En dat zal niet volgend jaar zijn. Nou ja, wie weet.
Wie weet, auto, ja.
Maar denk het zomaar nog niet. Maar die komt er wel aan.
Ja.
Ja. Klopt.
Nou, er wordt een stuivertje wisselen, jongens. Beerman of Hadjar?
Ja, voor mij krijg je dan toch Beerman op 2 en Hadjar op 1. Maar Beerman op 2 vind ik sowieso, had ik niet verwacht voor dit seizoen. Maar ik vind echt dat hij het heel goed heeft gedaan. Ook gezien de auto waar hij in rijdt.
Ja.
En heeft echt een paar verrassend goede uitslagen neergezet.
Absoluut.
Hoor. Dat is echt knap.
Ja, die Ocon heeft hij helemaal gek gemaakt.
Ja, ook. En, dat ook
natuurlijk nog heeft hij een paar stomme fouten. Silverstone, pitten en
toen. Ja, dat was
dat
niet
je echt denk van, oké.
Ja.
Maar dat maakt allemaal niet uit. Hij heeft het echt gecompenseerd.
Ja.
Echt laten zien van... Ik ben snel, kom maar op.
Precies.
Ja,
echt. En dan dus nummer 1, Hadjar.
Ja, dat kan bijna niet anders, toch, zou je zeggen. Ik bedoel, die heeft... Maar dat is misschien nog niet eens omdat hij het zo goed heeft gedaan. Ik bedoel, hij heeft het wel goed gedaan. Maar ik denk dat het vooral is wat opvalt bij Hadjar... is dat hij het zoveel beter heeft gedaan dan iedereen dacht. Dus de verwachtingen waren ook gewoon niet hoog van menig een. Want iedereen dacht... Een hoop gedoe over de boordradio straks. Een hoop gestres en gedonder. En ongelukken misschien wel. En wie weet het allemaal. Maar soms dan reed Hadjar mee. En dan dacht je van, die is helemaal geen rookie. Ik bedoel, die presteerde alsof hij dit al 2 jaar doet of zo. Weet je wel? Dus, en dat
Zandvoort
vond ik,
bijvoorbeeld. Hè? Ja, was een mooie met,
dat vond ik. Ja, want dat was nou zo'n moment geweest. Dat je dan toch zeg maar eraf gaat ergens van pure stress of zo.
Ja.
Maar, hij heeft het echt gewoon boven verwachting goed gedaan. En eer weer in de toekomst.
Nou, we hebben het erover gehad vorige keer met de promotie naar Red Bull. Nou, dat is nog even afwachten of hij het wel kan waarmaken. Maar...
Ja, dit is natuurlijk mega moeilijk.
Ja.
Ja.
Die vraag werd ook aan Max gesteld. Hè, van,
klopt, ja.
Ja.
Wat gaat hij doen? Maar ja, die gaat ook sneuvelen. Ja. En dat is wel het vervelende van het verhaal. Want hij komt gewoon naast een... misschien vroeger een Schumacher of naast een misschien een Hamilton of nu dus naast een Verstappen. Dat zijn mensen die iets anders kunnen dan de rest. Dus dat gaat niet goed komen.
Ja.
Nee, wat kun je nou doen, Jeroen, als je dan hem bent? Kun je dan iets van lering trekken uit Tsunoda, Lawson, Gasly, Albon?
Ik zou Eddie Irvine bellen. Want die was er gewoon op een gegeven moment bij Ferrari. Die zei gewoon, Schumacher, dat is niet normaal. Die is zoveel beter dan de rest.
Ja.
Ik ben gewoon rijder nummer 2. Ik vind het helemaal goed. En Barrichello kon niet in die rol. Die paste er ook niet helemaal in. Want die wilde toch ook zijn momentje pakken.
Mm-hmm.
Maar die Irvine was gewoon van... hij is gewoon een niveautje beter.
Ja.
En dat is het. En dat is de enige manier. Want je gaat het sowieso niet winnen. Tenzij hij wordt natuurlijk langzaam ouder. Max. Dus, maar goed. Die, Hij heeft nog een paar jaartjes aan de top, denk ik.
Ja.
Ergens gaat hij ook een kantelpunt vinden dat het minder wordt. Maar hey, voorlopig kun je het gewoon echt vergeten naast hem.
Ja. We gaan even terug naar de teams. Volgende team op de lijst is Williams.
Ja.
Nou, dat heeft toch een prima seizoen gedraaid, toch?
Ik zit hier toch bij de Carlos Sainz fanclub, heb ik net gehoord aan het begin van de uitzending.
Ja, maar kijk even hoeveel punten ze meer hebben gehaald dan de voorgaande seizoenen.
Zeker. Ja,
er zijn statistieken van dat je echt denkt van hoe hebben jullie dit voor elkaar gekregen?
Ja. Ja.
Maar heel knap.
Ja. Klopt.
Albon die meteen eigenlijk sterk was. Sainz die gewoon tweede seizoen zelf niet normaal was.
Ja,
eigenlijk.
Maar die had moeite in het begin. Die moest echt op stoom komen. Dat riep hij ook van tevoren. Ik heb een aantal races nodig om echt een beetje te wennen aan het team. En natuurlijk totaal anders dan een Ferrari. Een andere manier van werken. Maar
dat is wel de kracht van Williams. Hè? Eerste seizoen zelf was Albon goed. Tweede seizoen zelf Sainz goed. Kun je zeggen van ja, ze moeten allebei goed zijn. Maar ik bedoel, je hebt wel twee coureurs die beide op hun eigen manier hebben bijgedragen aan het succes van het team. En dus dat is ook iets goeds voor de toekomst. Dus dat is wel. Ik vind het wel een mooi rijdersduo wat dat betreft.
Ja, een van de sterkere.
Absoluut.
Die Albon die natuurlijk gewoon naast Verstappen het ook niet zo slecht deed.
Nee.
Gewoon heel eerlijk kijkt. Kreeg ook de kans van Helmut Marko niet. Wordt er ook meteen uitgegooid. Maar zo slecht was hij niet.
Nee.
Carlos Sainz naast Max Verstappen. Ja, was ook niet zo slecht.
Nee.
Dus
klopt.
Absoluut. Dit zijn twee goede jongens.
Ja.
En terwijl iedereen nog riep, jeetje Sainz, hoe kon je nou van een Ferrari naar een Williams gaan? En dan toch twee keer podium. Beter dan Hamilton, die dus...
Ja, ik wou net zeggen. Uiteindelijk is het, zeg maar, sportief een stap voorwaarts. Hij is nog steeds de laatste racewinnaar van Ferrari. Hè? Dat is ook zo mooi. Wie had dat gedacht?
Ja,
en die doet pijn.
Ja, en hij heeft meer podiums gescoord dan zijn opvolger bij het team waar hij wegging. Dus ja, ik bedoel, als je Sainz bent, dan zit je met een big smile en een kerstdis.
Maar dan toch, Williams natuurlijk, met de komst van Vaals, hebben ze echt wat stappen kunnen maken natuurlijk. Mm-hmm. Maar ja, die volgende stap, dan heb je toch wel de juiste spullen nodig. En dat is natuurlijk nog steeds niet helemaal op orde daar. Dus is dit nou het meest maximale wat we gaan zien van Williams de komende jaren? Of denk je dat ze de aansluiting bij de top 3 kunnen maken? Ja, het lijkt mij stug hoor. Voor mij moet alles op orde zijn, wil je dat voor elkaar krijgen.
Ja, ze zeggen zelf van, hè, we willen weer bij die wereldtop. Maar wel realistisch, zei Vals ook tegen mij in het interview. Dan richten we wel op 2028. Dat is een realistischere inschatting dan bijvoorbeeld volgend jaar. Zo van nieuwe regels. En dus zijn we er misschien meteen wel weer bij. Ja, misschien wel. Maar dat is niet een realistisch doel op zich. Dus dat zou alleen maar bonus zijn. Dat betekent niet dat ze geen ambitie hebben. Maar voor echt de terugkeer naar de top, wat wel echt de ambitie is. Ja, dan kijken ze toch meer naar bijvoorbeeld 2028 of zo.
Ja.
Maar voor mijn gevoel zijn ze wel een outsider voor volgend jaar hoor. Want er zit wel wat in met die twee coureurs dus ook. En met Sainz en zo. Ja, ze gaan wel met een goed gevoel het komende jaar in. En dat zegt niet alles, maar is wel wat waard. Ik bedoel, het team spirit, zeg maar, dat zie je wel bij Williams. Dat is ook wel eens weg geweest dat je dacht van, nou, dit is een soort stervende zwaan. Maar het is toch weer opgebloeid.
Mooi. Ook vooral mooi voor zijn mooie naam natuurlijk.
Is natuurlijk een van de traditionele Formule 1 teams. Maar het zal niet makkelijk zijn. De verschillen zijn groter volgend jaar. En dat is natuurlijk het veld waar het nu soms in 7/8 van elkaar zit in Q1. Zal het straks misschien wel 2-3 seconden verschil zijn.
Dat denk ik ook. Ja.
En daardoor zit je ook, als je net niet helemaal goed voor elkaar hebt, dan sta je er ook gewoon niet bij. Dus het is afwachten.
Ja.
Maar er gaan straks teams toch opstaan. Kan zomaar een Williams zijn die gewoon in één keer wel lekker meedoen. Ik hoop het eigenlijk wel.
Stiekem ook. Ja, absoluut. Dan Haas. Ja, mijn beleving een beetje vlees nog vis dit jaar. Ik weet niet hoe jullie dat zien.
Nou, dat vond ik nog wel meevallen hoor. Ik bedoel, ik heb wel eens seizoenen van Haas gezien dat ik dacht van nou, dit is echt kleurloos. En dit zo niet, mede door Berman, wat we al zeiden.
Ja, oké, dat dan. Ja.
Maar zo nu en dan waren ze verrassend goed. En zo nu en dan, dan deden ze gewoon helemaal niet mee. Alleen dat vind ik ook wel weer mooi, dat onvoorspelbare aan Haas. En weet je wat ook zo leuk was bij Haas? Dat ze soms dus een weekend hadden en dan ging het hartstikke goed. En dan dacht je zo, nou, dat is knap. En dan ging je naar Haas toe tijdens de Grand Prix. En dan sprak je in de paddock wat achter de schermen wat met mensen. En dan zeiden ze eigenlijk van, ik snap er zelf ook niet van. Wij weten eigenlijk zelf ook niet waarom we het zo goed doen. Dat je dacht van, maar hoe kan dat nou? Je weet toch zelf wel. Maar, Maar die waren soms zelf ook aangenaam verrast, joh. Nou, dat, zo zie je maar weer hè, hoe die sport ook kan zijn. Dat soms de mensen die denken van, nou, we nemen het maar zoals het is. Hartstikke mooi. Maar dat vond ik ook wel weer leuk dan aan Haas.
Ja, en ze konden soms gewoon de laatste en de ene laatste staan.
Ja, daarom.
En,
ja,
en ineens
ja.
doen ze mee bijna op het podium. Ja, dus precies. Dus het ging alle kanten op,
ja.
Ja, Behrman in Mexico.
Ja, dat is waar. Ja, dat was misschien wat hoogtepunt.
Ik dacht echt lange tijd van, die gaat op het podium.
Ja.
Poeh. Dus ja, ergens had het wel wat. En Komatsu is ook een leuke teambaas. Gewoon no-nonsense. En een leuke prater. Dus
Gunther moet niet terugkomen.
Nou ja, dat was een leuk figuur. Maar die hoeft niet per se. Nee, maar die mag best een column gaan schrijven voor ons bijvoorbeeld. Dus dan.
Dat
dan
weer wel.
Nee, maar die kun je er wel bij hebben. Maar ik bedoel, het succes van Haas. Dat moet ook aan Komatsu.
Heel mee eens.
Ja. Dus ja.
Dan Aston Martin.
Ach jeetje, over kleurloos gesproken.
Ja.
Nou Jeroen, heb jij nou wat leuks te melden over Aston Martin?
Ja, we hebben natuurlijk een paar records verbeterd zien worden met Stroll.
Ja.
Q1 eruit.
Oh, ja.
Ik weet niet of hij zelf ook trots op is.
Dat doet echt pijn natuurlijk. Ja. Dan zit je natuurlijk wel naast een Alonso, maar die is ook 44. Weet je, ik weet niet, het is het allemaal net niet.
Nou, ja.
Ze hebben daar een absolute topper nodig in die auto. En Alonso is het misschien nog net wel een beetje.
Ja, kantje boord. Ja, het kan zomaar volgend jaar als ze die goede mix hebben. Maar ook dat volgend jaar, er gaan zoveel variabelen wijzigen. Ik denk, ja, het moet allemaal maar net goed vallen, zeg maar. Ik weet het niet. Het kan zomaar kloppen, maar het kan ook zomaar dat ze de plank misslaan. Ik vind het lastig.
Iedereen heeft het natuurlijk over Adrian Newey en wat hij allemaal in het verleden. Zo,
ja, die team, goed, die wordt teambaas. Maar
ja.
Daar snap ik helemaal niks van.
Nee.
Nee.
Die man is briljant. Is de meest succesvolle man in de Formule 1 geschiedenis.
Ja.
Maar dat als ontwerper, niet als teambaas.
Ja, dus, toch net even een andere tak van sport. Ja.
Ik zie dit niet goed komen.
Nee, en het is inderdaad als ontwerper, maar in het verleden. En we krijgen nu zo'n nieuwe dynamiek. Alleen hij is wel iemand die daar dan net dat ene kan vinden wat een ander niet kan vinden. Maar het kan ook best zijn dat je moet concluderen, ja, in het verleden was het allemaal heel goed. En dat leverde mooie resultaten op. Maar je weet ook wat ze zeggen over resultaten uit het verleden. Die bieden ook in de Formule 1 nog altijd geen garantie voor de toekomst.
Nee.
Dus ik ben wel benieuwd. Het kan heel erg goed gaan met Aston Martin, denk ik, volgend jaar. Of heel erg slecht. En ik zie niet een middenweg.
Nee. En misschien is die auto wel fantastisch snel qua ontwerp. Ja, maar is die motor helemaal ruk?
Oh, van Honda.
Ja,
dat is ook nog eens de factor die erbij komt.
Precies, het zijn zoveel variabelen. Het is lastig, je moet het maar net allemaal...
Ja, maar kijk, maar dit is toch een terugblik op afgelopen seizoen. En dan vond ik wel dat je daar wel echt het idee kreeg van... Nou, ze laat het wat lopen op een gegeven moment. Ze denken wel echt aan 26. Want voor alle teams heeft Aston Martin voor mijn gevoel... het minste aan afgelopen seizoen gedacht. Tijdens het seizoen.
Nou,
denk je niet?
Ik denk dat we nu bij de afsluiter komen. Ferrari. Wat dacht je daarvan?
Ja, oké. Okay.
Die heb ik ook vanaf april gezegd. Alle bal op 26.
Ja.
Jongens.
Ik dacht, ik geef even een mooi brug.
Ja, mooi. Maar dat was toch ook echt een flop van een jaar voor Ferrari. Vorig jaar tweede geworden.
Het is gewoon niet normaal. Als je de beelden onboards kijkt van Abu Dhabi. Hoe slecht die auto's gingen. Hoeveel moeite beide coureurs hadden. Ook Leclerc.
Ja.
En natuurlijk Hamilton. Maar dat ze allebei gewoon... Ze konden er helemaal niks mee. En dat is wel die kant op gegaan. Dus ik weet niet wat ze gedaan hebben. Maar ze zijn gewoon... compleet de verkeerde kant op
verkeerde
gegaan.
Toen
en niks meer gedaan misschien.
Ja, dat inderdaad. Maar nul overwinningen. Ja, Ferrari.
Ja, een sprintrace in China.
En ja.
Dat was het dan.
Dat was het. En
bizar. Maar ik vind het ook wel apart. Want vorig jaar, dus 2024, waren ze toch tweede team.
Daarom, ja.
En als ik me goed herinner, zei Vasseur toen voor dit seizoen... Nou, we hebben 99% van de auto veranderd. 1% is nog hetzelfde. En toen dacht ik al van, maar is dat niet wat veel voor een auto die de één na beste? Waarom moet je zoveel veranderen dan? En ik weet niet of dat nou allemaal zo zwart-wit meespeelt. Maar het lijkt niet alsof de veranderingen dan het gewenste effect hebben gehad. Dus misschien hebben ze toch hun hand overspeeld met de auto voor dit jaar. En Hamilton heeft het niet waar kunnen maken.
Oh, begonnen maar zo mooi, hè? Ook ik riep aan het begin van het jaar, nou, die wordt misschien wel wereldkampioen. Ja, met name vanwege de prestatie van vorig jaar, dat ze tweede werden. Ik dacht, nou, dan zet je hem erin. Ja. Het begon om zo mooi hoe hij daar stond met die persfoto bij die Ferrari F40. Ik dacht, nou, dit...
Ja,
nou, en zie hier. Niks van teruggekomen.
Marketing technisch.
Met zijn mooie pak voor de deur.
Ja.
Maar goed, hij heeft het zelf ook niet waargemaakt, Hamilton dan in dit geval.
Nee.
Hij ging Italiaans leren. Volgens mij, Machinabello komt er nog net uit. Maar volgens mij heeft hij dat ook niet helemaal waargemaakt. Hij was ook niet gewoon echt helemaal aan om het een succes te maken.
Nee, en we spraken ook eerder van het jaar met Ernest Knors. Die zei van, ik begrijp het niet dat hij niet helemaal wist hoe het stuurtje werkte.
Zegt, ongelooflijk.
Hoe kan dat? Hij zegt dat je dan zo denkt, ik ben de grote kampioen, ik stap wel even in.
Dan is het vuurtje bijna uit. En dat is gewoon wat met hem waarschijnlijk aan de hand is. Hij heeft veel dingen aan zijn hoofd. Veel andere dingen die hij ook leuk vindt. Is gewoon niet meer 100% gemotiveerd. Als je wil winnen, als je Max Verstappen wil verslaan in een Red Bull of Lando Norris of Piastri in een McLaren, dan moet je alles geven.
Ja.
En dat doet hij niet.
Of zelfs je teamgenoot. Ja. Of bewijst het ook hoe goed Leclerc is.
Ik heb hem wel hoog zitten, Leclerc. Die heeft natuurlijk veel foutjes gemaakt in het verleden, ook toen hij Max een beetje aan het uitdagen was. Hij wel extreem veel snelheid. Hele complete coureur. Dat is wel een van de beste coureurs ook, denk ik, in het veld. Ja.
Dan de vraag, hoe lang blijf je nog bij Ferrari? Ik bedoel, als ze volgend jaar weer de plank misslaan, dan op een gegeven moment is het toch klaar. Dan moet je toch...
Ja, hij wil weg, eigenlijk. Dat geeft hij nu al aan. Als het volgend jaar niet werkt, dan weet je het ook.
Maar dan kun je ook beter gewoon stoppen. Joh. Want ik bedoel, je gaat toch niet als Ferrari, dan moet je toch ook je eer te na zijn. Ik bedoel, ik weet wel, het kost tientallen miljoenen en weet ik het wat, maar je bent Ferrari. Dan ga je toch niet een seizoen lang met een coureur rijden die daar eigenlijk niet wil zijn. Iedereen wil bij wijze van spreken wel voor Ferrari rijden. En dan ga je met een coureur rijden die dat eigenlijk niet wil. Ja, gooi hem er dan maar uit, even plat gezegd. En dat kan allemaal niet zo makkelijk. Dat weet ik allemaal wel. Makkelijk praten enzovoort.
Heeft een contact tot eind 28 volgens mij.
Maar dan moet je wel... Je kunt niet dit maar gewoon een beetje aanmodderen. Je bent Ferrari. Hallo, je moet de beste van de wereld willen zijn.
Maar vergeet ook niet hoe vaak Ferrari een niet zo hele goede periode heeft gehad.
Daarom.
Als je daar even naar terug gaat.
Ja, maar dus alle reden om wat te doen. Als je faceur bent, moet dat onacceptabel zijn. Hamilton moet ervoor gaan, 100%, en anders niet. En anders moet hij zelf zijn conclusie trekken. Dat zou hem dan ook sieren. Hè? Dat je zegt, van dan maak ik wel plaats voor een ander. Maar als je Ferrari bent, dan moet je gewoon Hamilton motiveren. Probeer er het beste van te maken. En dan als de wielen weer gaan, Max Verstappen proberen aan te trekken voor 2027.
Die is ook nog steeds niet onmogelijk, hè?
Nee, precies.
Max gaat volgend jaar kijken.
Als Ferrari wereldkampioen wil worden, moet je Max Verstappen
halen. De beste auto hebben, of een combinatie van ze winnen. Dan, hoe mooi zou dat zijn?
Ja, tuurlijk. Wens is de vader van gedachten misschien. Maar als Ferrari wereldkampioen wil worden, moet je Max Verstappen halen. Zo simpel is het.
Ja, maar ook Max had dit jaar geen... Wat denk je wel?
Die had wel een race gewonnen.
Had wel een race gewonnen,
die
had
minimaal één. Ja, maar ik denk wel meer.
Ook niet in de top drie kunnen meestrijden, denk ik.
Je weet het niet, want dan was die auto misschien wel heel anders doorontwikkeld. Als,
hè? Ja. Max had er zelf ook een mooie uitspraak over.
Ja, precies. Nee, dat klopt inderdaad.
Oké, jongens, om af te ronden. Welk moment is jullie het meest bijgebleven van 2025?
Nou, moeilijk. Het zijn 24 races. Ik denk dat voor mij was Japan was een verrassing.
Dat is mooi. Ja.
Dat in één keer staat Verstappen er wel. En Monza was daar ook een verrassing. Dat zijn misschien twee momenten dan. Dus dan noem ik er meer dan één. Maar dat je echt in één keer dacht, hoe kan dit?
Ja.
Dus dat zijn wel van die mooie momenten. Ja,
en niet specifiek één moment, maar gewoon... De comeback van Max Verstappen.
Ja.
En niet omdat het Max Verstappen is, maar iedere andere coureur die zo'n comeback had gemaakt, was net zo bijzonder geweest. Als jij in Zandvoort 104 punten achter staat en 6 van de 9 laatste races wint, dan is dat fenomenaal.
Ja, absoluut. Nou, daar gaan we het volgende week over hebben. Dan gaan we uitgebreid terugblikken op het jaar van Max Verstappen en Red Bull.
Ja.
Met alles wat er speelde op de achtergrond. Dus genoeg luister voor je voor de volgende keer. Nou jongens, bedankt voor jullie komst. Jullie bedankt voor het luisteren en wil je geen aflevering missen? Volg ons dan in je favoriete podcast app. Volg ons ook zeker op YouTube. En tot volgende week. Hoi hoi.